Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. Bobby Schuller heeft het over het thema Houd Moed, dat is zijn prekenserie. En dit keer leef vanuit toewijding. Dus wijd je helemaal toe aan datgene waar je voor geroepen bent. Veel muziek natuurlijk in deze uitzending van Hour of Power. Koormuziek en solisten. En leef uit toewijding, dan is de man die tegenover me zit, die weet wat dat is. Want hier zit de Nederlandse Arnold Schwarzenegger. Dat kan ik toch rustig zeggen, Boyd Brakel. Ja. Je bent de tweede sterkste man van Nederland geworden. Je kunt met je benen een tractor optillen. Je hebt twee keer de kampioenschappen bankdrukken gedaan, 200 kilo.
Ja, klopt.
Terwijl je 130 weegt, dat is ongekend.
Ja.
Ik heb het gisteren op de sportschool geprobeerd, maar... Het lukte mij dan niet om 50 kilo. Dus dat is ongekend. En je bent een powerman voor Gods Koninkrijk.
Amen.
Geworden.
Geworden, ja.
Ja.
Dat is een lange weg geweest, maar ja.
En over die lange weg gaan we praten, want je komt uit een crimineel milieu. Je moeder was prostituee, het is een tijd in de gevangenis gezeten.
Ja.
Maar je hebt wel een klein dingetje meegenomen.
Ja, ik heb mijn Bijbel meegenomen om... Ze vragen altijd aan mij, heb je nooit een bril nodig met de Bijbel te lezen? En ja, ik zou het geheim maar onthullen. Vandaar deze Bijbel.
Oké.
Nee, maar dit is echt de vreugde van mijn hart geworden, de Bijbel, hè, het woord van God.
Dat is mooi, man.
Ja, dat brengt zoveel leven. En, er zit zoveel genezing in, dus dat gun je iedereen.
Daar gaan we over hebben. Hartelijk welkom bij Hour of Power met een bijzondere gast.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And hello, visitors and church family. Keep seeking Him with all your heart, my friend.
Amen. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for your friendship and your presence here. We ask, Lord, in Jesus' name, that your power would move with grace. And Lord, that you lift us up during these times. We love you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Never lost.
preparation for the message, Deuteronomy 30, 15. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you're entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare to you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess. This day, I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Amen.
Thank you.
Het koor zong, I saw a new heaven. Ik zag de nieuwe hemel. Nou, soms kun je een beetje de hemel op aarde hebben en soms de hel op aarde. Mm-hmm. En Boyd, ik begin bij het begin bij jou. Je bent opgegroeid in een crimineel milieu. Je moeder was prostituee, je vader zat in de criminaliteit. Dan zou je zeggen, nou, dan groei je op voor galgen rad. Mm. Was dat ook zo?
In het begin krijg je daar niet zoveel van mee, maar ik was een jaar of 7 toen ik uit huis werd geplaatst en in het huisje terecht kwam. Maar ja, ik liep altijd overal weg. Want ja, ik wou altijd weer naar mijn moeder en mijn broers en mijn zussen terug. Dus en toen hebben ze me op een gegeven moment in een tuchtschool gezet.
Wat is een tuchtschool?
Ja, daar zit je gewoon, dus, je kent daar niet uit, weet je wel. Dat is voor jeugdcriminaliteit en zo. En ja, omdat ik steeds wegliep en ja, op een gegeven moment waar ze zat, hebben ze me daar geplaatst. En
er zat een hek omheen, je kon niet weg?
Ja, er zit een grote hek omheen en ja. Daar kon je niet weg. Verschrikkelijk.
Ja,
verschrikkelijk. Als kind zijn brak ik eigenlijk dwars de midden als kind zijn. En zoveel gehuild en toen heb ik ook nog een pak op mijn puntje gehad. Door 2 groepsleiders en vanaf dat moment heb ik me eigenlijk afgesloten.
Ja.
Dus raakte ik verstrikt in mezelf.
Als kind ben je ook misbruikt?
Ja.
Kleeft je dat nog steeds aan of heb je dat achter je gelaten?
Nee, daar is God in gekomen.
Ja.
Maar ik heb wel een hele lange tijd met afwijzing gezeten natuurlijk. Hè. Dat afwijzing na afwijzing na afwijzing. Dat is een haak die in je ziel slaat.
Ja.
En daar kan God alleen maar bij komen. Weet je al, als je hem daarin vertrouwt.
Maar dat duurde wel wat langer voordat je dat ontdekte, Boyd. Want je raakte verstrikt in het web van cocaïnegebruik, van criminaliteit.
Ja.
Hoe kwam je daarin terecht?
Ja, eigenlijk vanuit de tuchtschool. Ik was 14, toen ging ik samenwonen. 14,5.
Pardon?
14,5, toen ging ik samenwonen.
Hallo?
Ja. 17, toen werd mijn dochter geboren. Toen zat ik al tussen mensen van zware criminaliteit en zo. En ja, een man die had me uit thuis gehaald en die had 2 clubs. En ja, dan groei je daarin op.
En was je portier, hè, bij een van de clubs?
Ja, later. Ja. Later.
Je groeit op in een criminele omgeving, waar drugshandel ook in die tijd heel gewoon was.
Ja.
Hand in hand met diefstal, noem maar op. Had je enig moreel besef dat je verkeerd bezig was? Of?
Nee, op dat moment. Je zit daar zo ver in. En je hebt dat helemaal niet door, joh. Je wordt daardoor opgezogen. En ik keek altijd op tegen de jongens die in grote wagens reden en dat soort dingen. Maar ja, dan ben ik later wel achtergekomen dat het allemaal één grote poppenkast is.
Ja.
Want het vult je hart niet.
Nee.
En je leegte niet, die leegte komt toch weer terug. Dus,
Je kwam ook in de gevangenis terecht?
Ja.
Waarom?
Verschillende dingen. Ik heb incasso zaken gedaan als er dingen niet werden betaald in de onderwereld. Dus om dat geld terug te halen. En dat ging wel met grof geweld. Ik ben wel dwars door mijn benen heen geschoten en door mijn zij.
Je meent het?
Ja,
je hebt kogelwonden?
Kogelgaten, messteken. Ik heb ongeveer een kleine 200 littekens op mijn lichaam alleen van het vechten. Dus,
Was het daarom dat je de spierballenman werd?
Ja, kijk, dan gebruiken ze je op een gegeven moment voor de dingen die ze zelf niet durven natuurlijk.
Ja.
En zeg maar ook door de mishandelingen in je jeugd. Ja, er zat gewoon een oerkracht in mij, weet je wel. En er zit nu een andere oerkracht in, gelukkig.
Ja, daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Op een gegeven moment was jij die brede gespierde. In die tijd was Arnold Schwarzenegger ook heel beroemd. Jij lijkt qua figuur wel op, want je woog 100.
In mijn toptijd 130. Ik ben nu 119. 119 kilo. Maar...
Ja, je bent zwaar afgevallen dan.
Ja. Je moet nog wat af, hoor, Jan. Ja.
En dan ga je meedoen aan bijvoorbeeld de sterkste man.
Ja.
Waarvoor deed je dat?
Ja, ze hadden mij toen gevraagd, weet je wel. Ze zagen me op de sportschool en toen zagen ze me trainen op een gegeven moment. Toen viel er een uit met de sterkste man van Limburg. En toen zeggen ze van, nou, dan kun jij mooi invallen. En dat was Peter en Sarko, een Rus. En die trainde daar altijd op. Ik had er nog nooit op getraind. Dus, maar ja, ik was heel sterk wel in mijn benen en met bankdruk en zo. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. Het is natuurlijk kracht, maar het is ook een hoop techniek, weet je wel. En, ja.
Ja, maar jij kunt een vrachtauto...
Ja, is ook techniek. Je moet hele kleine stapjes, weet je wel. Dat je, als die gaat lopen, kleine stapjes, want doe je één te groot, valt die gelijk stil.
Dus ik zou het ook kunnen.
Uiteraard, uiteraard.
Nou, dat geeft me toch wel een goed gevoel.
Ja.
Dan word je de tweede sterkste man van Nederland.
Ja.
Dat is toch wat, hè? Dat is een eretitel.
Ja, nou, ik vind meer de eretitel dat ik me over heb gegeven aan de sterkste man van de wereld, onze lieve Vader in hemel, hè?
Ja.
Dus die geef ik alle glorie en eer.
Precies, maar in die tijd had je er niks mee, hè?
Nee, helemaal niks. Maar ik voelde altijd wel van binnen iets van, dit is niet de weg, dit is niet de weg. Alleen ik wist niet hoe ik eruit moest komen.
Ja. Dus, je hebt een paar keer in de gevangenis gezeten.
Ja.
Heb je daar bijzondere ontmoetingen gehad?
In die stilte spreekt God, hè?
Ja.
Dus ik heb veel van God ontvangen, ook van de Heer Jezus in de gevangenis. Ik sprak ook altijd met hem. En Scheveningen ben ik een gebedsgroep begonnen met 3 gedetineerden. Op een afdeling van 20 jongens. En na 8 maanden waren de 18 jongens tot geloof gekomen. Dus God heeft me op een of andere manier toch een bediening gegeven erbinnen. En ik heb ook wel kinderen opgedragen van zware criminelen. Die echt aan werden geraakt door de Heilige Geest. En die echt dwars door midden knapte, huilen. Ja. Dus ik weet dat we een levende God dienen.
Ja. Je werd christen.
Ja.
En daarna moest je nog de gevangenis in.
Heb ik nog een keer in de gevangenis gezeten, ja. Omdat ik nog niet helemaal begrepen had hoe het allemaal werkte.
Wanneer ben je christen? In 1998, geloof ik.
99, ja. In de Levensbron.
Waar ging je naar die dienst toe?
Ik was ongeneeslijk ziek. Ja. En... Ik lag in een scheiding. Mijn vrouw had de postnatale depressie gehad. En ik zag mijn kinderen niet meer. En ik wilde er eigenlijk een einde aan maken. En een lieve zus van mij, Ingrid, die belde me op. Die was 20 jaar daarvoor al tot geloof gekomen. En die heeft me meegenomen naar de kerkdienst. En toen sprak Jaap Dieleman. Toen ben ik naar voren gegaan. En toen hoorde ik een stem in mijn hoofd van, wees me niet bang, ik genees je wel. Maar ja, ik denk, ik ben aan het doorslaan van de drugs die ik vroeger heb gebruikt. Toen hoor ik weer die stem. En tot 3 keer toe heb ik die stem in mijn hoofd gehoord. Alleen het gebeurde niet de volgende dag, Jan. Ik ben 1,5 jaar zo ziek geweest. Weet je, haaruitval, bloedarmoede. Ik sliep 18 uur per dag. En ik moest elke keer bloed prikken in het Erasmus ziekenhuis. Want ik had een levensziekte, ernstige levensziekte, hepatitis C. En die kuur die sloeg niet aan. Maar op een gegeven moment belde die assistent van de arts. En die zei, je moet terugkomen, want er is iets niet goed gegaan met je bloedonderzoek. Nou, tot 4 keer toe heb ik bloed geprikt. En toen moest ik terugkomen bij professor Schalm. Hij zei van, nou komt u verder, meneer Brakel, ik heb nog 2 collega's erbij. Nou ja, ik zei, val maar met de deur in huis, ik denk het is een afgelopen zaak. Ja. En toen zei hij, we staan eigenlijk voor een raadsel. Want je bent 100% genezen, maar we kunnen ook niet zien dat je iets door hebt gemaakt. En toen zei ik tegen hem, zie je wel, ik heb 3 keer de stem van God gehoord. Alleen dat gebeurde niet na de volgende dag. Dat gebeurde na 1,5 jaar, zo ziek te zijn geweest. Ja. En ik knapte binnen 2-3 weken was ik ook, begon ik weer, mijn haar begon weer te groeien en ik bloeide weer helemaal op. Dus, en toen had ik ook beloofd van God, als u mij kan genezen, geef ik mijn leven terug aan u. Zo doen.
Wat grappig dat je dan toch nog in de gevangenis terechtkomt om je straf uit te zitten en dat je daar zoveel kan betekenen.
Ja, maar de Heilige Geest gaat was door muren heen hoor, Jan, of het nou in de gevangenis is. Maar dat was niet, maar ja, zo is mijn leven gelopen, weet je wel. Ja. Ja, het is nu natuurlijk heel anders, hè? Want als er in de Bijbel staat, je zult niet stelen of andere dingen, weet je wel. En God heeft niet voor niks die geboden gegeven. Dat heb ik steeds meer en meer geleerd. En ook elke dag hem uit te nodigen, weet je wel, om de Heilige Geest steeds meer ruimte te geven. Wat hij wil doen in je leven. Want we zeggen wel, onze Vader in de hemel, zij uit uw koninkrijk komen. Maar we bouwen vaak ons eigen koninkrijk, hè. En dan willen we ook nog dat het gezegend wordt aan alle kanten. Ja, maar zo gaat het. Ja. Maar zo werkt het niet. We moeten zijn koninkrijk vertegenwoordigen en niet ons eigen koninkrijk. En ik heb gemerkt in mijn eigen leven, Jan, dat onze eigen ik vaak in de weg staat. Ik wil dit, ik wil dat. Maar wat wil God? Weet je wel? En hoe meer je Want ik heb zoveel liefde van hem ontvangen. En de laatste tijd wat hij allemaal in mijn leven heeft gedaan. Ik spreek op scholen over drugspreventie. En help mensen. Ik geef voorlichting op het detox. Waar mensen verslaafd binnenkomen, weet je wel.
God keert. Ja, op de hoop?
Ja, bij de hoop. Ja. En spreek op scholen voor stichting Chris en Volkom.
Ja.
Dus ik breng mensen naar de tandarts in Amsterdam. Van de Jellinek. Die bij de hoop zit. Ik ben chauffeur. Dus God keert alles ten goede. Alles wat de duivel heeft geroofd, dat zegt hij ook in zijn woord. Ik zou het 100-voudig vergoeden. En daar ben ik echt dankbaar voor, weet je wel, dat hij alles ten goede keert.
Als je nou terugkrijgt op je leven, denk je dan dat God dat nodig had om jou zover te krijgen om jou bij hem te krijgen?
Ja. Ja? Daar ben ik wel heilig van overtuigd. We moeten vaak helemaal failliet gaan.
Dat we, ja. Dat vind ik een mooie.
Ja, dat we helemaal niks meer hebben. Want zodra er nog wat tussen jou en God staat, dat kan van alles wezen. Maar als je totaal helemaal niks meer hebt, of wat dan ook. En ik heb ook geschreeuwd. Ik zei, Heer, alsjeblieft, help me, help me. Weet je wel, ik ken het niet meer alleen. Wilt u het doen? Weet je wel, dan open je de deur van je hart. En dan komt hij binnen. Dat is waar een bron van levend water uitvloeit. En als daar stenen op liggen, dan kan het niet vloeien. Dus. Maar hij heeft de perfecte timing, die heeft ze stuk voor stuk heeft hij ze eraf gehaald. Dus daar mag ik van getuigen.
Je hebt allerlei wonderlijke dingen meegemaakt. En ja. Dat heb je als je zo'n weg gaat als jij gaat. Wat ik een fascinerend verhaal vind, is dat meisje dat zelfmoord wilde plegen. Ja. Kun je dat vertellen?
Ik had een droom. Ik woonde in Zwijndrecht toen. En er viel een meisje in een put. En ik kon ze er niet uitkrijgen. Een meisje heette Iris. Dus ik schrok ze morgens wakker en ik dacht bij mezelf, wat raar. Maar ik heb een zusje, Brenda, die heeft een dochter, die heet Iris. Dus die heb ik gebeld. Ik zei, is er wat met je dochter? Nee, wat dan? Oh, ik zei, ik heb een rare droom gehad. Ik gaf toen les op de sportschool in Dordrecht. En ik fietste Zwijndrechtse brug die morgen op. En dan zie ik een meisje staan en een vrouw die fietst op een fiets voor me. En die schreeuwt. En ik zei, niet doen, niet doen. En ze springt. Over een hek geklommen, bij de bielsen naar beneden, in het water en dan kwam ze aan. En ik kon ze net, want er is sterke stroming daar. Dus daar heb ik ze beetgepakt en naar de kant. En toen kwam er een man, die woonde bij de Zwijndrechtse brug met een boei. Je hebt die in het water, die klom naar beneden. Hebben we haar in die boei, maar toen schreeuwde ze al zo. Niet weten dat ze door de klap op het water een gebroken rug had. En in de verte zagen we een politieboot en boven ons op een gegeven moment kickforce-mannen. Nou, meisjes aan wal gehad van het schip. Maar ik kon niet meer, omhoog klimmen. Dus met 5, 6 man hebben ze me uit het water moeten tillen. En huilen. Want ja, ik heb zelf ook op dat punt gestaan, weet je wel, om dat te doen. Ik werd zo geconfronteerd. Maar ja, ze moeten je adres, je telefoon, want je kan ermee te maken hebben. Nou, om een lang verhaal kort te maken. En we kwamen op het politiebureau en Marius Voelman, hoofd van de politie. We kregen een hele grote bos bloemen en we werden als helden onthaald. En meisje had een afscheidsbrief geschreven van dat ze niet meer wou leven. Ik zei, waar ligt ze? Hij zei, in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Nou ja, ik zei, ik heb zelf in mijn leven daarin gestaan. Hij zei, wat doe je eigenlijk? Ik zei, ik zit op de Bijbelschool. Hij zei, jij op de Bijbelschool? De grote kerel onder dat weer. Ja, ik zei, ik op de Bijbelschool. Nou, toen zei hij van, ze ligt in het Albert Schweitzer, die en die afdeling. Ik zei, hoe heet ze? Toen zei hij, Iris. Ik zei, wat zeg je nou? Ik zei, dat meen je niet. Daar heb ik vannacht van gedroomd en ik vertel het zo aan hem. En hij begon te huilen. En toen heb ik hem uitgenodigd. Ik zei, kom een keer bij ons in de gemeente, bij de Nehemia. En toen is hij gekomen en na de vierde keer kwam hij met zijn hele gezin tot bekering. Dus Gods wegen zijn ondergrondelijk. Ik als ex-crimineel... Hoofd van de politie komt tot bekering door een meisje van het water waar ik s'nachts van heb gedroomd. Nou, daar kan je er toch niet meer omheen. En zo heb ik zoveel meer wonderen van hem ontvangen. Hij is in mijn afwijzing gekomen, in mijn misbruik. Dus God is nog God van wonderen, elke dag opnieuw.
En je bent nog altijd een sterke man in zijn koninkrijk.
Amen.
Want wat til je nou nog steeds?
167,5 heb ik gisteren gedrukt.
Ongelooflijk.
Ja. Dat is jarenlang trainen natuurlijk. Ja.
Maar je vindt het wel leuk om daarmee door te gaan.
Ja, maar ik heb een beetje, dit is ook een beetje, ze weten wie ik ben.
Ja.
Weet je wel, ik heb het altijd over Jezus, ja. Ook op de sportschool. Dus ik schaam me voor het evangelie niet.
Nee, daar ben ik ook niet bang voor.
Nee, nee.
Je vertelt al dat je een grote Bijbel hebt. Wat leert de Bijbel ons?
Het is het levende woord van God. Er staan zoveel geheimenissen in. En God spreekt individueel tot ieder mens door de Bijbel heen. Hij blijft trouw. Hij is de enige. Ik ben nou af en toe wel ontrouw, maar door zijn trouw word ik ook trouw. Door zijn liefde kan ik die liefde ook weer uitdelen.
Ik vind het geweldig wat je met ons hebt gedeeld, Bord. Heel hartelijk dank. Kijk, dit is het Vaderdaggeschenk. Er staat iets heel moois op. Blessed in het Engels, maar er staat gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Nou, dat doe jij. Dat heb je duidelijk laten zien.
Ja,
alsjeblieft.
Ja, dank je blijft.
Oké. Heel fijn wat je hebt mogen delen. Wat mooi. Al die levensverhalen. Zometeen ga je ook een spotje zien met echte verhalen van mensen die dat ook hebben verteld in Hour of Power. Net als Boyd. En ik vind het een vreugde dat we iedere week weer mensen mogen ontvangen die iets kunnen vertellen over die ondergrondelijke, bijna onbegrijpelijke liefde van God. Die als die je raakt, je leven verandert.
Mijn verhaal. Ja, waar zal ik beginnen?
Ja, we hebben op een hele bijzondere manier elkaar leren kennen bij Hour of Power.
Ik had niks met geloven. Ik was er gewoon niet mee opgegroeid.
Ik sta graag in de spotlight, maar niet in mijn depressieve periode.
Ze was net zo enthousiast over Jezus als ik. Ja, en dat raakte me diep.
Ik heb veel hoogte- en dieptepunten gehad. Maar de uitzendingen die hebben me kracht en vertrouwen gegeven.
Ja, ik lag depressief op bed, maar ik ging uitzending na uitzending Hour of Power kijken.
We zijn getrouwd en nu geven we samen de liefde door.
Ik kijk elke zondag 2 keer, want ik wil het goed begrijpen.
Zo vond ik liefde, hoop en geborgenheid.
Laat heel Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl. Samen geven we de liefde door.
Wij zoeken 500 donateurs. En dat naast al die mensen die al donateur zijn. En nog veel meer mensen die naar Hour of Power kijken. En ik vind het leuk, de gevarieerdheid. We hebben nooit een van de sterkste mannen van Nederland horen vertellen hoe die klein is onder God. En die boodschap van Gods hoop en liefde willen we elke zondag doorgeven. En ik hoop, want dit is de laatste keer dat we een oproep doen om donateur te worden, dat u of jij erover wilt nadenken om ons te steunen. En dat is heel belangrijk, want we willen het evangelie zo ver en zo wijd en zo breed als maar mogelijk is in Nederland doorgeven. Via televisie, op andere kanalen. En dat gaat ook goed dankzij de steun van al die donateurs. En namens het team van Hour of Power, ook namens Bobby Schoelen, wil ik iedereen hartelijk bedanken die ons steunt of gaat steunen. Ik heb wel iets bijzonders. Een paar weken geleden keek ik in mijn brievenbus en daar lag deze envelop. Daar stond op, gift Hour of Power, omdat ik iedere zondag kan en mag kijken. Met een lachje erbij. Geen afzender, niemand. Ik deed de envelop open. Er zat echt een enorm bedrag in. En ik wil toch even zeggen dat we daar zeer dankbaar voor zijn. En voor iedereen, of je met een grote of een kleine bijdrage Hour of Power steunt. We hebben die steun hard nodig. We hebben bijna de 500 donateurs bereikt. Dus help mee om dat laatste zetje te geven. Steun Hour of Power.
All my sin, all wins your
Whoever you are, would you stand with us? We're going to say this creed together as we do every week. Hold your hands like this. It's a way of receiving from the Lord. Let's say it together. I am not what I do. I am not what I have. I am not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks. Be seated. Jesus Christ has made a way to open up the doors to the good life wide open, that there is made available to you and to me and to every person in this room the opportunity to not just be at peace with God, but to be flourishing in his kingdom. Regardless of how you physically feel, regardless of your age, regardless of your education or financial situation, God makes available to us through Jesus Christ a brand new life. And I want to encourage you to get the keys to that kingdom by believing and entrusting your life to Jesus. I want to encourage you this morning to make a decision to invite Christ into your life, to receive the forgiveness of sins, to believe in the cross and the resurrection, and to commit your life as a disciple to him. If you do that, your life will never be the same. You know, one thing about becoming a Christian is there is a price to pay. The good news is the biggest price was paid by Christ, but there's another price, and that is the cross we take up. And it's easy to look at that price and say, that's expensive. It's expensive to forgive people. It's expensive to spend my time studying scripture or to be a part of a church or to do these things. But there's also a downside if we don't do those things. In other words, the cost is worth it. The cost is worth it. I still remember when I was 18 years old and I just started in college and I had no money. I mean, I had some money. I had $6.25 an hour from Barnes & Noble. I remember, actually, those days being back there and mopping. And this was in Oklahoma, so people didn't really go to the Starbucks and Barnes & Noble that much. And when they did, they always told you how the cappuccino didn't taste like the one from Quick Trip. Quick Trip is a gas station that makes these, like, very sweet latte-style drinks. And I remember being in there and seeing this crush, this girl I had a crush on, Hannah Presley, and she would come in with her boyfriend and all of her cool friends with their new cars, and I was there packing trash and mopping floors. I had no money. It was a rough time. And during that time, I got a credit card in the mail with my name on it with a $1,000 credit limit. And my mom said, you know, Bobby, you're 18 now. I'll tell you what, I know you need some help. Just, you can use that card, but don't spend more than $200 and I'll take care of it for you. This was a gift from heaven. Now, I was in business school at the time. I just started, but I really didn't understand economics because I took this card and have you ever done this before? You kind of keep a general tally in your head. $6 here, $5 pasta there, a little bit there, a little bit there. And right when I got to about 200, I dialed back and I said, I think I'm about 200. And when I got that bill, guess how much it was? $820. For me to get an $820 bill, my mind was blown. I was like, surely I didn't spend more. And I went through the whole thing, tuk, 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 and I realized, yes, sir, you spent $820. Now, this was tough because I didn't have a lot of money. My mom didn't have a lot of money. And she took care of it for me, which was so sweet of her. But I was ashamed that I had to slide across the table this $800 bill because I didn't know where it all went. And I learned something that day, not just about credit cards and not just about money, but about something in life. In life, you can pay now or you can pay later, but you always have to pay. You can pay now or you can pay later, but you have to pay. And the price that you pay later is always a lot more than you're tallying in your head. It's always a lot more than you feel at the time. But when the bill comes due, you wish you could go back in time to that idiot a month ago and say, no, ask your mom to give you $200 cash. So when it's gone, it's gone. In life, you can pay now and you can pay later. Can I just say this, my friend? You can be all you were born to be. God does not care about your age. God is not worried about your financial situation. God is not up late at night bothered by your lack of education. God believes, and I believe, all things are possible for you. You can become all you were born to be or less than you were born to be. But if you want to be all you were made to be, you have to be willing to pay the price. You have to be willing to do what nobody else will do. If you do what nobody else does, you will become someone that nobody else has become, and everybody will call you lucky. If you do what people are not willing to do, you will get what people will not get when the time comes. It takes time, but you can become and you can attain the life that God has called you to. But there is a price. There is a price. A famous pastor from Germany during the Second World War named Dietrich Bonhoeffer has an amazing story. Wonderful professor, committed Christian, and a pastor, started an underground seminary and was outspoken against the Nazi regime and against Hitler, and stood up for the Jewish people who were being persecuted. And because of this, he was imprisoned in a Nazi concentration camp. He wrote a book during this time, I believe in 1937. Famous book, I recommend you read it, called The Cost of Discipleship. Anybody read it? Wonderful book that challenges us about the high price and the high toll of discipleship. That sometimes means martyrdom, the death of the person who believes in Christ. And for Dietrich Bonhoeffer, that was true. In 1945, he was hanged by the Nazis as the German regime was crumbling. Very sad story. There is a huge cost to discipleship, but there is a bigger cost to non-discipleship. There is a bigger cost to non-discipleship. It is more expensive to be a Nazi than it is to be Dietrich Bonhoeffer. It is more expensive to take your eye off of the life you're called to live and to do the easy thing today. That is more expensive than doing the hard thing today to attain tomorrow when no one else has. There is a cost of non-discipleship. And it's not just for you. The cost is for everyone else. The cascading negative effects of the Nazi regime cannot be measured. And the cascading positive effects of Dietrich Bonhoeffer, even today, cannot be measured. So you see, there's a cost to discipleship, but there's a bigger cost to non-discipleship. There is a cost to the easy way. There is a cost to the idleness and indifference that possesses so many people in our society today. There is a cost to deception. There is a cost to breaking your promises, especially the promises you make to yourself. You promise yourself you get up, but you didn't. You promise yourself you'd write your mother, but you didn't. You promise yourself you call your kids or your parents, but you didn't. You promise yourself you start going to church, but you didn't. You promise yourself you'd be reading the Bible more, reading the books, or taking the courses, but you didn't. And every time you make a promise to yourself and you break it, you're teaching yourself that you cannot rely on you. There's a big cost to that. Better to just not make the promise and not do it than to make the promise and not do it because you're deceiving yourself. There is a cost to these things. And I tell you this because I love you, because I know that once you could be true to yourself, fulfill the things you say you're going to do to you and to others, and to be committed to becoming all that you can be rather than less than you can be, you will get the greatest gift in life. You will get the greatest gift in life. There is a cost to a lot of these things. I saw a video of a man, a young man, very good looking, looked buff to me, full head of hair, playing video games, PlayStation 5, I think, and I think it's $500, was playing it, and his girlfriend, who recorded on her phone, of course, because that's the world we live on, watched her boyfriend with his headphones on playing Modern Warfare, I forget what number, 3 or 4 or something. And as a joke, a prank, she goes over, turns the thing off. You know, she's trying to get his attention. He goes, "No!" He throws his controller down, says, "Why did you do that?" She says to him, "It's all you ever do." And he says, "It's all I have." He's like, "All you have is a video game, my friend? You're going to lose your girlfriend. And then you're going to find out you had a lot more than a PlayStation 5. So you ask that man, "What was the cost of your PlayStation 5? And he says $500. And what does Pastor Bobby say? "No. It cost you your girlfriend. It cost you a promotion. It cost you the relationship with your family. It cost you a lot of really good meals, a lot of lessons you would have learned, a lot of great opportunities and doors open and friends and life and wonderful walks and all the amazing things that are available." Is there anything wrong with PlayStation 5? No, you can play video games. But there comes a point where some of these things, the cost becomes much more than $500. You can become all you're born to be if you do what nobody else will do. And they will call you lucky But it's not the results that are lucky, because the results come from the decisions you made. You know what the luckiest thing is that happened to you is that you heard a message like this. Some of you will hear this message today and you'll never be the same. This will be the luckiest day of your life because you heard what I'm saying today and you built your life on it. That yet, though there's a cost of discipleship, there's a cost of non-discipleship, and it's not worth it. It is better today to do the little things to become who you were called to be. Life doesn't get better when things around you change. Life gets better when what? When you change. There it is. And you can change anytime you want. Jesus says there's two roads. There's a narrow road and there's a wide road. And then he says, you really should take the narrow road and you really shouldn't take the wide road. Is that what he says? Did he say, come on, you should? No, he says there's a narrow road that leads to life, and there's a wide road that leads to destruction. So he lays before us life and death, not should and shouldn't. Not should and shouldn't. He lays before us two choices: real life, and real death. Not should and shouldn't. And that's what this is about: life and death, triumph and disaster, prosperity or poverty, joy or regret. That's what's laid before you, not should or shouldn't. And so today we choose life, the most beautiful, wonderful, all-satisfying treasure of life. More for him, more of him. You can choose today to reach out to the Father, and he will pick you up. The Lord says, you draw near to me, and I'll draw near to you. That's the deal. You draw near to me, I'll draw near to you. Draw near to the Lord, and watch what happens. That brings us to the scripture Hannah read this morning from Deuteronomy. A lot of drama in Numbers and Deuteronomy. Doesn't sound that way. It's a dramatic book. Think about what God has done to the Israelites up to this point. For hundreds of years, they've been in bondage to the Egyptians. And he brings the slaves not only out of slavery, but brings them out wealthy. We forget about that. Full to the brim with gold and silver and cattle. And think about the miracles he does. Not only the 12 plagues and warnings against Pharaoh, but parts the Red Sea and they walk through the muddy sands to the other side to safety, consuming their enemies. And there's a cloud by day and fire by night to keep them warm and to guide them wherever they go. And manna that falls from heaven every day to feed them. That would be, how could you have that every single day for a year and not just completely trust God? And yet they don't. And yet we don't. And there's amazing miracles, amazing things happening. And finally, you know, we all know that it took 40 years for them to cross, but it really was only supposed to take about a year. And actually, the walk is only about 2 weeks. They spent 1 year at Mount Sinai receiving the law from the Lord, and then just a few more days walking to the borders of the Promised Land. And what do? They send down 12 spies, and 10 come back and say, no way, there's giants in the land. But there are two, Caleb and Joshua, who say, what are you talking about? These are nothing compared to those Egyptians. Do you see what God can do? Fire by night, cloud by day, and all that stuff? Of course we can do it. We serve the Lord. If that's what the Lord wants us to do, let's possess the land. And instead, the people in fear, see, on the outside, they're not slaves anymore. On the outside, they're rich. On the outside, they have it all given to them. On the outside, they get everything they need. But in here, they're still slaves. Still afraid. Literally asking to go back to Egypt and be enslaved. Why? Because it's safe. It's what they're used to. No promised land for us. And they literally revolt. They try and cause a mutiny against Moses. And finally, God just says, you don't want the promised land. Fine. Thy will be done. We forget so often that the 40 years in the wilderness is a punishment for a lack of courage. That is the punishment. Here's the punishment. The punishment is to walk safely in a circle the rest of your life. To have all you need. That's the punishment. The punishment is to have no danger, no giants, No challenge, no difficulty, all the food you need, no cold days, no cold nights, no hot days, no hot nights, always 72 degrees, comfortable, walking in circles until you die. That's the punishment. And God, now, if you say, that's me, I find myself there. We live under the grace of the cross. At any minute, you can get on your knees and say, Lord, forgive me for my lack of courage. Lord, forgive me for being like everybody else. Lord, forgive me for not believing in you. Lord, forgive me for not entering the promised land. And he will grab you by the hand. He'll say, my daughter, my son, let's go. Today, let's go right now, let's go. And if you feel that unction from the Lord, you do it. You do it, and your life will never be the same. The question is not, what is the big thing that is before you? The question is, what is the big thing that's within you? You can make a decision today to become a bigger kind of person. I'm convinced more than ever that God does not care about big churches. He cares about big Christians. God is not concerned about filling pews. He's concerned about filling human hearts with Holy Spirit power to do all that you can do. One committed disciple of Jesus can do a million times more than a mega church full of empty Christians. Now, that's not to say mega churches are empty. They're great. Big churches are great. I want a big church. I think it's great. But the important thing is becoming a bigger person, and you can do it. I believe in you. And that brings us to the passage, the Deuteronomy. Deuteronomy is after 40 years in the desert, finally, the next generation has arrived. The generation of Caleb and Joshua. The generation that says, we can do it. The generation that says, let's go fight some giants. And Deuteronomy is a set of encouraging speeches and some laws and guidelines for how to live in the promised land. Deuteronomy is actually a Greek word that means the second law. That's why it's a second part to God's law and way for his people. And it's this commitment of speeches that Moses gives. And he gives this famous speech to choose life. Now, what I'm commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. It's not up in heaven so that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us so we might obey it? Nor is it beyond the sea, so that you have to ask, who will cross the sea to get it and proclaim it to us so that we may obey it? No, the word is very near to you. It's in your mouth. It's in your heart so that you may obey it. See, I set before you today, life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands and decrees and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. This day I call the heavens and the earth as a witness against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your posterity may live, that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Choose life. Choose life. Possess the land. Choose life and possess the land. Choose life and possess the land. No more shoulds and shouldn'ts. Stop saying to yourself, I should. Start saying to yourself, I will. Do not deal in should and shouldn't. Stop saying they should, he should, she should, my boss should, my employees should, the state of California should, the city of Irvine should. Stop that. Stop saying what everybody else should do and say what you will do. Things will go up and things will come down. Things will get better and things will get worse. But nothing will change for you until you change, and you can change today. You can become all that you were born to be. Nothing is stopping you except you. Get more knowledge. Just never stop getting knowledge. The sermons, the books, the speeches, the classes, the mentors, the friendships. Get knowledge, experience. Get as much as you can. I heard a story in high school about a man from England who was poor and just wanted to come to America, land of opportunity and freedom and all that's available. And so it took them years to save up the money for the cruise ship, the transatlantic cruise ship, to sail across the Atlantic to New York, to the land of promise. He saved up and he decided, I've got enough to the penny to buy the ticket, but I don't have enough to eat and to get food on the boat. So there's a two-week trip. I'm just going to get through and fast for 2 weeks. So there he plunks down all the money, gets his ticket, has not a cent to his name, gets on the boat. First day goes by, pretty hungry. Second day goes by, really hungry. Third day goes by, is very hungry. And every time he goes to the cafe, the restaurant, he sees all these people eating these delicious foods, steak and croissants and drinking coffee and enjoying and laughing and having a good time eating all this delicious food. And all he can think is, I'm so hungry. Pretty soon he begins sneaking around, pulling food from the trash can. And on the last day, as they're pulling into New York, a deckhand sees him rifling through the trash can for banana peels and breadcrumbs and says to him, sir, what are you doing? And he says, I have to be honest with you. I spent all the money on this ticket. I didn't have enough to pay for food. And so I've just been doing this. And the man says, don't you know the food is included? The food is included on the ticket. How many Christians? I just got to get to heaven. I just got to get to heaven. I scrape through life and I'll get to heaven. My friend, the food is included. There's a lot more available to this whole thing than just going to heaven when you die. You got to get knowledge. It's here in the Word. Get strong. Just get strong enough for the thing that's before you. And last, get going. You can have the life you want when you become who God's called you to be here. It happens here before it happens out there. Father, we thank you and we love you and we're grateful for your word and we're grateful that you have given us all that you have. And we promise today to ourselves and to others to become a new creation. We love you and we thank you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Laat heel Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl. Samen geven we de liefde door.
Bobby Schulen met een hele mooie uitspraak. Leven als een discipel van Jezus, dat kost je wat. Maar je krijgt er veel meer van terug. En we hoorden het ook van Boyd. Je bent geen dwaas als je dat durft opgeven wat je niet kunt behouden, om dat te krijgen wat je nooit meer kunt verliezen. En dat is een geliefd kind van God zijn. Volgende week is mijn gast een jonge theologe. Zelfs theologe des vaderlands, Tabitha van Krimpen. Ze heeft net een boek geschreven, De Bottom-up Kerk. En daar zegt ze, we moeten zijn waar de twintigers zijn. Dus niet waar de bejaarden zijn, maar waar de jonge generatie is. En dat is een dringend appel van een jonge dominee. Ik zou zeggen, kijk daarnaar. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Hour of Power. Voor de laatste keer vragen om donateur te worden. En als je er straks hebt gedacht, ik ga het doen, doe het dan nu. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Heel veel zegen toegewenst namens het team van Hour of Power. En ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.